Mark Jansen zit aan de tafel, professor Mark Jansen. Van beroep is die professor oud en klein Aziatisch Grieks aan de Universiteit van Gent. Dat wil zeggen dat u oud Grieks en klein Aziatisch Grieks leest.
Ja, zoals leest de naam
en spreekt,
zegt,
professor Jansen. En ik heb uw biografie gelezen op de site van de Universiteit van Gent. Behalve die twee talen spreekt u ook Nederlands, uiteraard. Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Pools, Latijn, Hebreeuws, Aramees, Oud- en Nieuw-Grieks, Turks, Armeens en Tetela.
Ja, misschien moeten we even een kleine correctie aanbrengen. Ik spreek die talen niet allemaal. Dat zijn talen die... Sommige talen spreek ik, andere talen heb ik onderzocht of gestudeerd. Kleine nuance. Ah, ja. Veel van die talen zijn dood, dus worden...
Dus heeft spreken ook geen zin?
Weinig zin om die te spreken. Dus u mag er wel een paar afdoen.
Ah, ja, okay.
Ik wil u niet teleurstellen, maar...
Maar als ik u een zinnetje in één van die talen geef, dan kan u daar wel mee uit de voeten.
Dat hangt er vanaf wat het zinnetje is.
Ah ja, oké. Okay,
ik weet wat je gaat vragen. Iets over Tetela?
Ja, maar wat is Tetela? Waar spreken ze,
zeg eens iets in Tetela.
Waar spreken ze Tetela? En hoe komt dat op die lijst toch wel bekendere talen terecht?
Sizon Gumzio Tetela.
Heel, heel mooi.
Ik spreek geen Tetela. Dat is een heel handig zinnetje. Tetela wordt gesproken in het vroegere Belgische Congo. Dat is ook de reden waarom ik het gestudeerd heb. Ik was student in Gent in de jaren van 77 tot 81. Mm-hmm. En ik had ruzie met mijn professor Grieks gekregen in de eerste licentie. En in plaats van Nieuw-Grieks in de tweede licentie te kiezen, heb ik hem gestraft door Tetela te kiezen.
Wat valt dus, dood met uw Grieks.
Dat betekent dat ik dus Nieuw-Grieks pas een jaar of 15 geleerd heb.
En, maar mijn dat werd gegeven aan de universiteit.
Ja,
je kon
ja.
Tetela studeren.
Swahili ook, maar Tetela werd gesproken in Congo door miljoenen, ik denk 20, 30 miljoen sprekers. Het was een van de grote talen, Lingala, Swahili natuurlijk.
Oh ja, die taal is zo groot als het Nederlands.
Dat is een hele grote taal, ja. Alleen niemand kent hem.
Behalve u dat ene zinnetje. Ja, goed. Dus u kent al die talen, of van ver kent u al die talen. Nochtans gaan we het met u over geen enkele van die talen hebben. Ook niet over uw vakgebied, dat oud en klein Aziatisch Grieks. We gaan het over uw hobby hebben.
En wat doet vlinders,
wat doet een taalkundige Sven tijdens zijn vrije tijd? Hij bestudeert een taal.
Zo'n taalkundige is het.
Ja. Professor Jansen, wat doet u in uw vrije tijd?
Ja. Misschien moet ik dat nog eventjes inkaderen, want het klinkt inderdaad een beetje belachelijk. Maar ik was als kind eigenlijk al gefascineerd door talen. Volgens mijn vader, dat herinner ik mezelf niet meer, ik heb dat verdrongen. Kwam ik van de bibliotheek in plaats van mijn jongensboeken, kwam ik terug met boeken vol met hiërogliefen en spijkerschrift.
Ja.
Om daarnaar te kijken en... blijkbaar gefascineerd te zijn dat die mensen tuurlijk. Dat konden lezen en schrijven.
Ja.
En ik weet dat mijn opa, die had een heel klein encyclopedietje en werkelijk één deel, en daar stond alles in. Onder andere Griekse talenletterkunde, Chinese talenletterkunde. En stond dan in twee kolommen. Moet u voorstellen dat u de Griekse talenletterkunde samenvat in twee kolommen. En daar stond altijd bij het Griekse alfabet, het Hebreeuws alfabet enzovoorts. En ik was daardoor gefascineerd. Ik zat die teksten na te...
Over te schrijven.
Over te schrijven.
Het is een fascinatie die ik begrijp, hoor.
Ja.
Ik was in de geheimschriftsfeer en zo.
Ja, en ik kon mijn naam schrijven in het Grieks. En niemand kon dat lezen. Dat was geweldig.
Ja.
En... dan kwam ik op de middelbare school en de eerste vreemde taal die ik kon studeren was Grieks. Ik heb Grieks altijd veel leuker dan Latijn gevonden, omdat dat andere lettertjes heeft. Dat gaat echt terug tot een heel romantisch, nostalgisch gevoel. Hè.
En welke taal is uw hobby dan?
Mijn hobby is het, u bedoelt waarschijnlijk het Kappadokisch nu.
Het Kappadokisch?
Nee, het Grieks is eigenlijk is het Grieks... Maar om de reden die ik net verteld heb, is mijn lievelingstaal geweest. En ik heb Grieks gestudeerd, Grieks en Latijn. En voor mijn doctoraat was ik op een gegeven moment over woordvolgorde bezig. Wat een heel moeilijk en saai onderdeel van de Griekse grammatica is. En ik wilde mijn hypotheses testen. En ik dacht, ik ga eens kijken hoe dat geëvolueerd is in het latere Grieks. En met vooral naar Griekse dialecten gaan kijken. En op een gegeven moment kom ik een boek tegen waar een tekst in het Kappadokisch neergeschreven stond. En dat was geschreven in Griekse letters. En ik kon dat dus lezen, want het alfabet is het alfabet wat het is. Alleen ik kon de helft van de woorden kon ik niet duiden. Want dat waren Turkse woorden. En ik wilde eigenlijk voor, misschien eventjes terug, een van mijn dromen is vroeger geweest om nog niet ontcijferde talen te ontcijferen. Dat leek mij fantastisch om als eerste het Minoïsche lineair A of zo te ontcijferen, maar dat is er dan nooit van gekomen. En het andere was, ik zou een taal ontdekken die nog niemand ontdekt had. Er is in de Amazone.
Ja. Ja. Toen ik dacht, ging een of andere stam nog wel een rare taal spreken die nog niemand kende.
En daar dan de grammatica.
Ik was de enige specialist.
Dat snap ik. Ja.
En, maar ja, toen leerde ik mijn vrouw kennen en toen ligt de Amazone wel heel ver weg. Ineens. Ja.
Zeg maar, u kwam dus een tekst tegen met woorden die, waarvan u wel wist hoe ze klonken. Maar de betekenis niet begrepen.
Ik wist ook niet goed hoe ze klonken, want het Griekse alfabet is eigenlijk niet geschikt om Turks weer te geven. Dus ik ben me daarin gaan verdiepen.
Maar wist u toen al dat dat Turkse woorden waren met Grieks? Ah, dat zag u wel. Ja.
En ik ben me daarin gaan verdiepen en ik ben dus op een aantal boeken en andere teksten uitgekomen. En dat is mijn hobby geworden, een obsessie eigenlijk wel.
Het Kappadokis, zegt u, want ik dacht dat het Kappadocis was.
Alle twee. In het Grieks is het met een K uitgesproken en in het Latijn wordt die K met een C geschreven. En dus wordt Kappadokis dikwijls Kappadocis uitgesproken. Ik vind Kappadokis mooi, want dat is toch de Griekse klank die daarin
en
zit.
Kappadocis, Kappadokis is ook Wikipedia-kennis.
De taal van Cappadocië.
Inderdaad. En
ligt dat?
Waar ligt Cappadocië?
Niemand is daar geweest.
Jawel.
Ja? Centraal Turkije. Eigenlijk een beetje in het oosten eigenlijk. Caesarea is de hoofdstad. Konya ligt ten zuidwesten daarvan. En het is bekend om zijn prachtige natuur. Hè. Die schitterende rotsformaties. Het lijkt een beetje op een soort smurfenlandschap. Een soort buitenaards smurfenlandschap. Het is zeer mooi. Ja. En ook bekend van de ondergrondse huizen en kerken en schuilplaatsen waar de Kappadokiërs zich in verborgen.
Ik verwijs naar het Wikipedia-artikel omdat uw naam daarin valt. Tot voor kort dacht men, zegt Wikipedia, dat het Cappadocisch een dode taal was. Tot Mark Jansen op de proppen kwam. Dat het Cappadocisch dood werd verklaard, heeft te maken met de tumultueuze geschiedenis van Cappadocië. We kunnen dit gesprek niet verder zetten zonder even die geschiedenis te vertellen.
Ik zal die
in twee
kolommen. Ik heb die zeer vaak verteld, dus dat moet lukken.
Ja, ja.
He, dus Cappadociërs zijn eigenlijk gehelleniseerde. Wat het precies daarvoor was, weten we niet, bedenken Hittiten, die daar vroeger woonden.
Gehelleniseerd, dat vergriekst.
Vergriekst, hè. Ja. Dus met Alexander de Grote, met die veroveringstochten, is het, wat nu Turkije is en het nabije oosten, is volledig gehelleniseerd, vergriekst. Mm-hmm. Dat betekent dat die mensen dus op een gegeven moment Griekse taal hebben geleerd en Griekse gewoonten hebben overgenomen. En we weten dat bij die Cappadociërs, dat op een gegeven moment dat proces tot een eind gekomen is, dat dus hun oorspronkelijke taal verdwenen was en dat ze allemaal nog Grieks praten. Ja. Wanneer dat precies is, weten we niet, maar goed. Ja. Maar Cappadocië is veroverd, van heel Klein-Azië, is veroverd door de Seljuk-Turken vanaf de 11e eeuw, die opgevolgd zijn door de Ottomaanse Turken en het Ottomaanse Rijk. Mm-hmm. En die zijn dus in contact gekomen met Turks. Mm-hmm. En in die mate dat heel veel van die Cappadociërs eigenlijk op een gegeven moment alleen nog maar Turks praten.
Vertrukst
waren. Maar wel christenen. Veel bleven wel christen, maar spraken Turks. Mm-hmm. Hoorden dus in de kerk het evangelie in het Grieks. Verstonden daar niets meer van. Dus de priesters moesten de preek in het Turks geven om de boodschap over te brengen. Maar ze hadden wel een schrift. Dus het Turks dat zij spraken, schreven ze met Griekse letters.
Met die Griekse letters, ja.
Dus ze hadden toch nog een stukje Griekse cultuur eigenlijk in hun collectief geheugen zitten. Dan is daar een oorlog gekomen tussen, dat is na de Eerste Wereldoorlog, een oorlog tussen Griekenland en Turkije. Griekenland die dacht dat ze Anatolië, Klein-Azië, terug konden veroveren op de Turken en eigenlijk het grote Byzantijnse Rijk van vroeger zouden kunnen herstellen. En dat is niet gelukt. En op dat moment is er besloten dat er een volkerenuitwisseling zou plaatsvinden tussen Griekenland en Turkije. En die was gebaseerd niet op taal, maar op godsdienst. Dus alle christenen van Turkije moesten naar Griekenland en alle moslims uit Griekenland moesten naar Turkije. En zo zijn die Cappadociërs, die nog christen waren, want er zijn er ook die tot de islam bekeerd waren, die zijn in Griekenland terechtgekomen. Maar daar werden ze natuurlijk bekeken als Turken. Ja. Want 40% sprak Turks, 60% sprak Grieks, maar vol met Turkse woorden. Dat was een soort Grieks dat die Grieken niet verstonden. Ze zagen er ook anders uit. Dus die werden gediscrimineerd. En mensen die gediscrimineerd worden, die proberen zich...
Allee, ze zijn nog eens vergriekst, ik hoor
ze het. Zijn, ja, inderdaad, maar het is zeer juist. Want dat is echt het, hun taal, die is wat er nog van overblijft, is terugvergriekst. Maar het is door discriminatie dat ze hun eigen taal eigenlijk opzij geschoven hebben. Ja. Om geaccepteerd te worden in Griekenland.
Dus in Cappadocië woont geen enkele Cappadociër meer. Die zijn allemaal naar Griekenland.
Daar wonen Turkse Cappadociërs natuurlijk. Hè. Dus dat zijn, want dat waren wel buren.
Ja.
En er zijn zeer waarschijnlijk zijn daar wel, met name vrouwen, gebleven die dus gehuwd waren met een moslim. Ik heb nog verhalen gehoord, maar kijk, dat is een grote frustratie van iemand die op een paard, ergens in een dorpje dat helemaal ver afgelegen was in de jaren 80, wat die de oude vrouwen met elkaar in een Turks dorp, volledig Turks dorp, nog, en hij dacht dat het Oud-Grieks was, omdat het zo vreemd klonk. Dus dat...
En dat zou Cappadocisch geweest zijn?
Dat zou Cappadocisch geweest kunnen zijn. Maar nu is de kans dat je daar nog een spoor terugvindt bijna nul.
En dus de Verenigde Naties, op een bepaald moment, de Verenigde Naties hebben een lijst van alle talen die op de wereld worden gesproken en geschreven. En achter sommigen staat een rood kruisje. Dat zijn de overleden talen. In 1970 hebben ze zo'n rood kruisje achter het Cappadocisch geschreven. Hè? Het idee van al die mensen die Cappadocisch spraken.
Is de laatste Cappadociër overleden dan?
Ja. Ja, niet overleden, maar dat is dan de laatste die nog sprak. Hè, want die Cappadociërs die blijven wel verder leven, alleen ze spreken Grieks.
En we weten dat wie die allerlaatste was. En wanneer die gestorven.
Wel, daar komen we nu, op uit. Hè?
Dat is nu de
U zat op uw hobbykamertje die dode taal, het Cappadocisch, te bestuderen. In de overtuiging, ik bestudeer een dode taal, dus ik moet het met boeken.
13 jaren lang.
13 jaar lang.
Eenzaam.
Wacht, van wanneer tot wanneer? 13 jaar?
2005 ontdekt en ik denk 1992 of zo, dat ik dat boek
van. Ah ja, maar lang na 1970.
Ja.
U wist dat u een dode taal
was. Het was weer een dode taal. Okay. Hè. Voor mij is dode taal op zich geen probleem. Hè.
Ja, oké. Okay.
Nee. Maar het omslagpunt, fijn, we voelen het van ver aankomen.
Ja.
Iemand zou er eens een theaterstuk moeten over maken.
Wat gebeurde er in 2005?
Ja, dus ik was op dat moment eigenlijk een beetje specialist geworden, want niemand was er eigenlijk in geïnteresseerd in die taal. En in het land der blinden is de cycloop.
Is Mark Jansen een wereldautoriteit? Ja.
Maar ik had een grammatica geschreven en tot grote vreugde van mijn gezin. En, maar vanuit de veronderstelling dat dat een dode taal was. En toen stuurde een collega uit Griekenland die dialectopname deed in Griekenland, die stuurde mij een opname door en die zegt, je moet eens luisteren op een bepaalde plaats. Die mannen die spreken Turks en Grieks, maar op een bepaalde plaats zeggen ze iets in dat misschien wel toch Cappadocisch zou kunnen zijn. Dus ik zet mijn koptelefoon op en ik luister tot die fameuze plaats in de opname. En effectief, die man die zegt 4 woorden in authentiek Cappadocisch. Ik zit dus in mijn kamertje met mijn koptelefoon op. En dat is...
En kan u dat zinnetje zelf ook?
Ja, dat kan ik. Daar droom ik van. Ja.
U mag het op de nationale radio.
Maar veel mensen hebben dit zinnetje intussen al gehoord. Pateram doika vsia epke.
Nog eens.
Pateram doika vsia epke.
En wat wil dat zeggen?
Flor, die zal het verstaan. Pateram, dat is een Grieks woord. Hè? Vader. Mijn vader. Doika is de Cappadocische variant van 12. Dodeka. Vshea, dat is geen Grieks woord, want Grieks heeft geen vshe. Dus vshea is een oud-Turks woord dat kinderen betekent. Dus mijn vader, 12 kinderen. En dan weten jullie waarschijnlijk wat het werkwoord betekent, epki. Heeft gemaakt.
Heeft gemaakt.
Dat is een oud-Grieks werkwoord eigenlijk dat in het Nieuw-Grieks niet meer bestaat. Dus
die mannen zijn allemaal aan het babbelen in, wat is het? Turks, Grieks?
Turks. Wel,
in Turks en ineens zegt er een in het Cappadocisch.
Wel, mijn collega die zat te peuteren eigenlijk. Hè. Die zei van, kun je nou niet eens een keer iets in de oude taal zeggen? En dan schakelen ze weer over op Turks en begonnen ze te lachen. Als ze iets over hem aan het vertellen waren dat hij niet mocht horen, spraken ze Turks.
Ja.
En, maar na lang aandringen kwam dat zinnetje er dus uit. En
Maar wacht, hè. Dus ik neem zonder meer aan dat uw hart een slag overslaat. Maar als je als onderzoeker aan iemand moet vragen... Ja, maar zeg iets heel oud. Nee, ouder. En dan uiteindelijk komen daar vier woorden uit die Cappadociërs zijn. Is die dodentaal daarmee teruglevend?
Nee, die is daarmee niet teruglevend. Maar het zegt wel iets over de manier waarop die taal verdwenen is. Hè. Die mensen hebben hun eigen taal als het ware verdrongen. He, dus die kregen dat niet meer over hun lippen.
Je hebt een bandje waar iemand op staat die iets kan zeggen op commando in het Cappadocisch.
En het was eigenlijk een fout. Hij maakte een fout.
Dat wist u wel. Cappadocisch is beter.
Het is goed dat ik er niet bij was, anders had die man onmiddellijk moeten terecht
wezen. Zeg, maar dan zit je toch de dag daarna op het vliegtuig.
Ja, dat is ook zo.
Echt?
Ja. Dat is echt waar. Ik heb onmiddellijk, misschien niet de dag daarna, maar het zal toch niet veel later geweest zijn. Ja. Ja. Ik heb onmiddellijk een ticket gekocht en ik ben naar Griekenland gevlogen met mijn collega, want ik dacht, ja, die man die zal waarschijnlijk wel 100 of meer jaar oud zijn. En als dat de laatste spreker is, dan moeten we die zo snel mogelijk opnemen. Ja, niet in het ziekenhuis van Wenen, maar...
Nee, op band doen ook waarschijnlijk.
Ja, en vreemd genoeg, het was fantastisch. Ik voelde mij Dr. Livingston eigenlijk. Hè. Wij vertrokken met de auto en we gingen naar het binnenland van Griekenland. We waren helemaal opgewonden en vreemd genoeg gingen we niet naar die man, want die zat in Noord-Griekenland, maar we kwamen in het centrum uit bij een stadje Karditsa en daar was een dorpje en dat dorpje heette Cappadokiko. Dat is het Cappadokische dorpje. Het is een Asterix verhaal ontworden nu. En dan denk je, als er daar nog sprekers verborgen zitten, dan zullen ze wel daar zitten. En wij komen in het café en alle mannen zaten Turks te praten. Mm. Dus daar kwam geen woord Grieks, laat staan, Cappadocisch tevoorschijn. Hè. Dus dat was al een eerste signaal dat het misschien toch niet zo makkelijk zou zijn. Dan werden wij gebracht naar een man die misschien ook nog wel iets zou kunnen zeggen. Die was al zeer oud. Dus die moet een kind van 15 jaar geweest zijn voordat hij verhuisd is naar Griekenland. En wij kwamen eraan en zijn zoon had ons gebracht en die kwam terug buiten met een heel ernstig gezicht. Hij zegt, mijn vader is heel ernstig ziek. En wij stonden dan met onze digitale opnameapparatuur en dan toch de taalkundige in mij die denkt, nee, u mag nu niet sterven, uw laatste woorden moeten in deze...
In het Cappadocisch zijn.
En die moeten opgenomen worden. Hè, dus alsjeblieft toch niet sterven zonder dat wij hier geweest zijn. Hè. Die man is op miraculeuze wijze herrezen, 2 uur later, dat was niets meer aan te zien. Maar hij sprak dus geen Cappadocisch. Hè. Dus,
en als ik hem... Val dood.
Ja. En ik kon eigenlijk niet spreken, want ik had het dus ook gestudeerd als een dode taal, dus ik kan eigenlijk alleen maar volksverhalen, volksvertellingen, een soort sprookjes. Dus dat is ook niet echt handig om een gesprek mee te beginnen.
Maar was het?
Ja, dus ik probeerde zo zinnetjes in elkaar te knutselen. En die verstond hij allemaal. En als ik dan zeg zelf nu eens iets, dan kwam dat dus alleen Grieks uit. Hè.
Ja.
En dat was dus, die avond hebben we heel veel oezo gedronken om onze teleurstelling te verdrinken. Maar later hebben we dus iemand anders ontmoet die eigenlijk, dat was een vrouw van mijn leeftijd. Ik was toen tweede helft van de 40. En die zou ons naar een dorpje brengen en in contact brengen met mensen die ook nog wel zouden kunnen spreken. Want je moet dan daar eigenlijk geïntroduceerd worden, want... Mensen die zich schamen voor de buitenwereld, die gaan niet zomaar tegen een buitenlander Cappadocisch spreken. Hè? En die vrouw bleek dus zelf de taal nog te spreken. Ik vroeg haar, ik zei, maar kun je dat zelf dan begrijpen? Ja. Ik zei, en kunt u het ook spreken? Maar natuurlijk, zegt ze.
Ja.
Ik zei, en zijn er nog mensen? Maar iedereen spreekt taal. En ik, wat? We zijn gewoon eigenlijk belogen geweest.
Ja. Die zijn ondergedoken, die Cappadocisch.
Die hebben inderdaad hun taal eigenlijk wel, die is ondergronds gegaan. Die werd dus gesproken in een aantal dorpjes, maar echt in heel kleine kring, in een familiekring.
Thuis en onder elkaar.
Thuis, ja. En typisch, meer door vrouwen dan door mannen eigenlijk.
Ja. Ja.
Want de mannen die gaan naar buiten, die gaan in het café zitten meestal.
En daar is het in Turks te doen? Of
in Grieks, ja.
En worden er nog kinderen opgevoed in het Cappadocisch?
Er is één dorpje waar er nog kinderen zijn die het spreken. Maar niet allemaal. Bijvoorbeeld, je kunt, broertje spreekt het wel en het zusje vindt maar helemaal niks. Dat kapadok is. Want die ouders die dat dan nog spreken, die zijn dan meestal wel, die zijn zich meer bewust van dat het een verdwijnende taal is. En die proberen dat dan toch wat meer leven, terug nieuw leven in te blazen. En, ja. Maar veel van die kinderen vinden dat absoluut verschrikkelijk. Hè?
Zeg, onze de tijd dringt. De klok hier buiten is al 1 uur aan het slaan, maar dat is veel te vroeg. U moet zeker nog vertellen over die dag waarop u een toespraak in het Kappadocisch hebt gehouden op de Griekse televisie.
Ja, dus de Kappadocis die komen elk jaar samen. Die hebben een soort reunie. Dat is 2 dagen in een weekend in augustus. En daar komen duizenden mensen naartoe. Echt werkelijk vele duizenden. Dus ik was het jaar daarna uitgenodigd om te spreken. En ik had dus in het Grieks een verhaal voorbereid. Eigenlijk ook wat ik nu verteld heb over hoe ik in het Grieks terecht was gekomen en dan bij het Kappadokisch. Maar ik had ook een stukje, ik had de tekst, mijn eerste tekst had ik ook daarin gezet. En die vertaald in het Grieks. En ik had met behulp van een aantal Kappadokische vrienden ook een stukje in het enige dialect dat nu nog gesproken wordt, want het is eigenlijk maar 1 dialect dat nog gesproken wordt, voorbereid. En ja, ik dacht, ja, ze zullen dat waarschijnlijk wel interessant vinden, zeker. Hè? Een buitenlander die dat staat te vertellen. Ja, ja. Maar ik was klaar en dat was werkelijk een onvergetelijk moment. Ik werd bestormd door tientallen, ja, honderden mensen die mij begonnen te kussen en te bedanken. En huilende, oude mensen die aan het huilen waren. En er was een bisschop daar die naar mij toe kwam. De bisschop van drama, nota bene. Het was zeer toepasselijk. Het was een zeer dramatisch moment voor mij. En die zei, u heeft mijn volk de schaamte afgenomen en u heeft hen hun trots teruggegeven. En ik wist niet waar die man het over had. Want voor mij was dat eigenlijk een hobby die op dat moment een beetje uit de hand aan het lopen was. Hè. Die in iets totaal anders overging dan wetenschappelijke studie van een vrij obscure taal.
U doet het om nerdy redenen, zeg maar. Maar voor die mensen was het...
Ja, voor die mensen was het eigenlijk... En voor mij was dat de eerste keer dat je ziet dat je onderzoek... Je kunt studenten hebben die enthousiast zijn over wat je vertelt. Maar dit ging over die mensen zelf. Hè? En dat dus eigenlijk door die taal terug in de openbaarheid te brengen. Dat, eigenlijk door een vreemdeling. Ja. Dat voor die mensen eigenlijk duidelijk werd van... Als een vreemdeling zijn daarvoor geïnteresseerd. Waar schamen wij ons daar eigenlijk voor? Ja. En ik zal niet zeggen dat ik de revival... Er is een soort... Er is wel een soort revival, maar dat is natuurlijk zeer kort. Hè. Er is, op Facebook hebben ze een pagina waar je allerlei vragen kunt stellen. Veel mensen van, ik ken dit woord niet, wat betekent dat enzovoorts. En daar komen dan antwoorden op. En je ziet dat mensen met de taal weer meer bezig zijn. En dat is natuurlijk fantastisch als je dat als...
Je hebt toch een standbeeld gekregen.
Ik heb een plakket gekregen. Ze hebben mij ambassadeur van de Kappadokiërs uitgeroepen.
En de Verenigde Naties, de Veiligheidsraad is bijeengekomen en hebben de lijst met de dode talen moeten inkorten.
Gaat de Veiligheidsraad dan?
Nee.
Ah, oké. Okay. Hallo.
Ja. En een tolk nu, hè.
Een tolk?
Ja. Iemand die Kappadokisch kan.
Er is een Kappadokische tolk.
Ja,
dat kan.
Ja. Ik vind dat een geweldig verhaal.
Prachtig, hè?
Ja.
We hebben een eclerke.
Eentje.
Hoe zeg je dat in het Kappadokisch?
Een eclerke. Dat weet ik niet.
Ze zijn, eentje voor de...
Bliksem in het Kappadokisch, dat moet toch...
Ja, maar in eclerke... Nee. Ze eten daar blij koeien.
Oké, okay. Ik zou het willen weggeven aan de mens met het beste verhaal, de rest doet de afwas. Dus de anonieme mens, vind je dat niet?
Ah, dat is goed.
Dan moet ik gewoon alstublieft zeggen, laat het smaken. Okay. Alles staat op de site te herbeluisteren. Hè. Dankjewel voor het luisteren.